Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer elkaar mogen ontmoeten en verder kunnen gaan met de studie van de Romeinenbrief. Maar ik dacht van het is misschien wel goed om een klein beetje, ja, een opfriscursus is een groot woord, maar in ieder geval een klein beetje herhaling, wat dingetjes weer naar voren te brengen. Ik zag ook in mijn uitreksel van het vorig seizoen dat er ook nog best wel wat dingen waren die ik niet genoemd had. En toch zijn we dan al bij hoofdstuk 6 gekomen. Dus ik ga daar ook nog even het een en ander van zeggen. Ik stel voor dat we eerst beginnen als inleiding om te lezen het eerste deel van hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief. Romeinen 7 en dan lezen we daarvan vers 1 tot en met 13. En daar schrijft Paulus: of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat ze geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die hij uit de doden opgewekt heeft. Aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Nou, tot zover. Volgende keer dan gaan we ook met de rest van dit hoofdstuk aan de slag. En we zijn, ja, als je dit hoofdstuk zo leest, zijn we aangekomen bij het gedeelte waar Paulus, ja, toch ook wel op een hele persoonlijke manier schrijft en gaat schrijven. Uiteindelijk komt hij ook op het leven door de geest, komt hij terecht. En laat hij ook zien, hè, wat een, ja, moeite hij had met het christelijke leven. En we horen in onze tijd ook wel eens dat er gezegd wordt onder gelovigen van, ja, als ik het goede probeer te doen, dan is het kwade bij mij aanwezig. Nou, dat zijn woorden uit Romeinen 7, die we dan nog niet gelezen hebben trouwens. Maar we gaan volgende keer kijken van, ja, wat bedoelde Paulus daar nou precies mee? Nou, als je zo dat gedeelte hoofdstuk 7 begint te lezen, dan merk je ook wel meteen, hè, dat dit inderdaad, zeg maar, een zevende hoofdstuk is en niet het begin van de brief, want Paulus gaat verder, hè, met zijn betoog. Nou, Dat hele betoog, daar hebben we vorig seizoen, hebben we daar eigenlijk voor wat betreft de eerste 6 hoofdstukken al uitgebreid bij stilgestaan. Enkele dingen daaruit. We hebben mogen constateren met elkaar dat de Romeinenbrief de laatste vroege brief is van Paulus. Als je de Hebreeënbrief even meetelt als een brief van Paulus, dan blijkt dat hij gedurende de handelingenperiode 7 brieven heeft geschreven. En na de handelingenperiode, beginnend aan het eind van de handelingen, waar sprake is van de 2 jaar dat hij gevangen zat, daar heeft hij vanaf dat moment de overige 7 of de late 7 brieven geschreven. Nou, die eerste groep van brieven, die dus gedurende de handelingentijd geschreven zijn, die wordt afgesloten met deze brief, de Romeinenbrief. En op zich is dat natuurlijk wel apart, dat wij in onze Bijbel hebben we de evangeliën, dan hebben we handelingen en dan begint in 1 keer de Romeinenbrief. Terwijl de Romeinenbrief dus niet de eerste brief is die Paulus geschreven had. De volgorde van brieven in het Nieuwe Testament, met name de brieven van Paulus, ja, die staan niet op chronologische volgorde, maar die staan op volgorde van lengte. De langste brief vooraan, de kortste brief achteraan. Dus zo is dat eigenlijk gedaan. Dus ja, dat betekent toch, die Romeinenbrief, dat is een brief die behoort wel tot de vroege brieven, maar is wel de laatste die toen geschreven is. Dat houdt ook in dat die brief geschreven is tegen de achtergrond van de verwachting van de wederkomst van Christus. En daar wil ik zo meteen ook even een paar teksten over lezen. Uit de Romeinenbrief, waarin je kunt ontdekken van ja, die komst van Christus, die wordt eigenlijk op dat moment nog verwacht. En anderzijds, hoewel die brief dus heel erg gebonden is aan die periode, spreekt die brief ook over bepaalde zaken, waarvan je achteraf in ieder geval kunt zeggen, wat de christelijke geschiedenis betreft, dat die best wel belangrijk zijn geweest. En dan kun je denken aan zaken als de rechtvaardiging door het geloof, of Gods handelen met Israël en met de heidenen, met de volken. Dat soort zaken die komen ook in die Romeinenbrief naar voren. Nou, er wordt ook wel eens gezegd, die Romeinenbrief, vanwege die uitgebreide verhandeling over de rechtvaardiging van het geloof, of door het geloof, die Romeinenbrief is een soort fundament geworden voor de gelovigen van vandaag. Nou, dat zou je zo mogen zien, wat mij betreft. Je mag wat mij betreft altijd alle kanten op, dat weet je. Maar toch, en dat hebben we vorige keer wel goed ontdekt, toch blijkt dat in die brief feitelijk de boodschap klinkt van God met betrekking tot het volk. En inderdaad, het gaat wel over volken, heidenen, maar in heel wat van de gevallen blijkt dat met die heidenen uiteindelijk het volk van Israël bedoeld wordt. Want er wordt in dat gedeelte dat we nu gelezen hebben, wordt daar gesproken over de dood van de man die stierf van zijn vrouw. We zullen straks er ook op ingaan wat dat precies te betekenen heeft. Maar die vrouw, als je het dan even in het echt ziet, die bestond op dat moment nog maar uit 2 van de 12 stammen. Dus dat is eventjes een snelle omslag. Het huwelijk dat Paulus daar beschrijft, dat beschrijft hij als beeld van de werkelijkheid van het huwelijk van God en zijn volk. Alleen het blijkt dus dat toen de Heer Jezus Christus stierf, deed hij dat te midden van het Joodse volk. En dat waren 2 stammen. En de overige 10, die waren al ruim 7 eeuwen daarvoor, waren die 750 jaar daarvoor, waren die al weggestuurd door God met de echtscheidingsbrief. Daar had God geen verbond meer mee. En de volken waar God geen verbond meer mee heeft, die worden in de Bijbel heidenen genoemd of heidenvolken. Dus zoals het ooit begon, dat God uit de volken 1 volk nam en dat werd een heilig volk. Je kunt dat in Exodus 19 lezen bij de verbondsluiting de wet. Dan lees je daar ook bij in Exodus 19 dat Mozes moet zeggen van de Heer tegen dat volk: gij zijt een heilig volk. En dan staat er: gij zijt een heilig gooi. Oftewel een heilig heidenvolk. Gewoon één van de volken die op basis van de belofte aan Abraham door God afgezonderd is. En daarmee heeft hij zijn verbond gesloten. En vanaf dat moment was dat volk ook de vrouw van God. En moet je terugkijkend in de heilsgeschiedenis en in de Bijbelse geschiedenis zeggen van ja, zo rond 700 voor Christus, toen heeft de Heere afstand gedaan van de 10 stammen. En is hij getrouwd gebleven met de 2 stammen. Nou, en dat laatste is waar Paulus het hier in Romeinen over heeft. Dus als je in de Romeinenbrief leest over woorden met betrekking tot het nieuwe verbond, hebben we trouwens net ook gedaan, ik weet niet of het u opviel, maar dat hebben we net gedaan. Dan heeft dat toch te maken met de sluiting, de hersluiting van het verbond tussen God en zijn complete volk Israël. Dat bestond uit Joden en heidenen. Maar misschien moet ik dan maar zeggen Joden en mensen die voortkwamen uit Israël, het huis van Israël. Het huis van Juda, het huis van Israël. Paulus, die was toen hij deze brief schreef, had hij al het verlangen in zijn hart om naar Rome te gaan. He, als we zitten daar toch vlakbij, als we even terugbladeren naar naar Handelingen 19. Handelingen 19, daar bevindt Paulus zich in Efeze. En dan staat daar een beetje aan het eind van, niet aan het eind van het hoofdstuk, maar wel aan het eind van een gedeelte, vers 21. Daar zegt hij, en toen dit alles voorbij was, want er hadden bepaalde gebeurtenissen plaatsgevonden in Efeze, toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. En hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Nou, dus hij nam zich voor door Macedonië en Achaïe te reizen. Dat is eigenlijk, zeg maar, geografisch gezien weer iets verder van Jeruzalem af dan waar hij op dat moment zat. Want Efeze, hè, dat is het westen van Turkije. Macedonië en Achaïe, dat is het noorden van Griekenland en een beetje het zuiden van Griekenland, Achaïe. En vanaf daar zou hij dan naar Jeruzalem reizen, dat nam hij zich voor. He, dus dat lijkt ook inderdaad echt zo dat Paulus zichzelf dat voornam. Dit is mijn plan. En daarna had hij gezegd, dan moet ik ook Rome zien. Ja, en ik zeg altijd maar, daar kan ik me iets bij voorstellen. Eigenlijk moet je Rome een keer gezien hebben. Als mens. Want het is een mooie stad. Maar goed, wij zitten 2000 jaar later. Hè, en voor Paulus was dat natuurlijk wel anders. Maar wat eigenlijk zo mooi is, dat is dat Paulus zich voorneemt om naar Jeruzalem te gaan. Als je in hoofdstuk 20 kijkt, dan is hij inderdaad, staat hij inderdaad op het punt afscheid te nemen van de oudsten van Efeze. Hij is dan inmiddels in Macedonië en Griekenland geweest. He, daar begint hoofdstuk 20 mee trouwens. Paulus bezoekt opnieuw Macedonië en Griekenland. Dat is trouwens ook het moment waarop hij de Romeinenbrief schrijft. Dus een beetje zo in het begin van hoofdstuk 20. Nou, dan kom je in hoofdstuk 20 in vers 22 en dan zegt hij daar, en zie, hij zegt dat tegen de oudsten van Efeze, en zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak me nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Waar het mij even om gaat is dat hij zegt in vers 22, ik reis gebonden door de Geest. naar Jeruzalem. Paulus was op dat moment nog een vrije man. Maar aan de andere kant reist hij gebonden door de geest naar Jeruzalem. En die heilige geest die getuigt van stad tot stad dat hem boeien en verdrukkingen te wachten staan daar. Maar gebonden door de geest. Hè? Terwijl je een hoofdstuk eerder lees je nog dat Paulus zich voornam om naar Jeruzalem te gaan. En daarna moet ik ook Rome zien, zegt hij. En hier lees je hè, wat dat betekent. Dat Paulus het zich voornam. Je zou kunnen zeggen dat is even de menselijke kant van het verhaal. Maar ondertussen stond deze man in de dienst van God. En bepaalde God in feite waar hij naartoe zou moeten. En de Heere God, ja, die heeft hem gebonden. Hè, in overdrachtelijke zin. Maar het blijkt wel dat als Paulus dat zegt, zie nu reis ik gebonden door de geest naar Jeruzalem, dat hij eigenlijk geen keuze had. Dus hij moest naar Jeruzalem. En achteraf gezien kun je zeggen, datzelfde geldt in feite ook voor die andere woorden die hij noemt, dat hij zegt van nou, en daarna moet ik ook Rome zien. Dat lijkt allemaal net alsof Paulus dat zo voor zichzelf heeft beslist. Maar net zoals de Heilige Geest Paulus gebonden had naar Jeruzalem te gaan, zo ontdekken we, als we de rest van Handelingen vanaf dit punt helemaal zouden lezen, dat de Geest hem ook naar Rome stuurt. En dat gebeurt op een wonderlijke manier. De Geest had hem al duidelijk gemaakt dat hem boeien en verdrukkingen te wachten staan in Jeruzalem. Nou, die man die is koud een week in Jeruzalem, in vers 1, hoofdstuk 21 wordt dat beschreven, of hij wordt al gevangen genomen. En vanaf dat moment, vanaf hoofdstuk 21, zit hij dus gevangen. Waarschijnlijk eerst een jaar of twee in Caesarea, best wel een lange periode. En daarna wordt hij overgebracht uiteindelijk naar Rome toe. U weet het wel, dat Paulus zich moest beroepen op de keizer. En dan gaat hij dus als een gevangene naar Rome toe. Dus aan de ene kant zegt hij, ja, dan moet ik ook Rome zien. En misschien wist hij nog niet helemaal precies op wat voor manier dat zou gaan. Maar hij wordt gevangen genomen en als gevangene komt hij ook inderdaad in Rome terecht. En dat gaat zo door tot hoofdstuk 28, die reis, dan komt hij daar ook aan. Moet je maar eens kijken. In Handelingen 28, vers 14. Vers 14b. En Lucas is degene die dit dan beschrijft. En hij zegt, laatste zinnetje van vers 14. Zo gingen wij naar Rome. En daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet. Tot Appius, Markt en de drie tabernen. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. Dat is wat, hè? Als je aan de zuidkant van Rome kijkt, dan heb je daar een hele lange weg lopen en die heet de Via Appia. En de Appiusmarkt die lag aan de Via Appia. En Tres Tabernae is ook nog steeds terug te vinden. Dat is wat, dan heb je het over 2000 jaar later. Maar goed, daar kwamen die broeders uit Rome hem al tegemoet. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. Nou, en dan komen ze in vers 16 ook inderdaad vervolgens in Rome aan. Ja, ik moet ook Rome zien. Nou, Paulus komt daar aan in Rome als gevangene. Je kunt in het vervolg hier lezen dat hij in een gehuurde woning woont met een soldaat die hem bewaakt. En dat gebeurt in vers 30, volgens vers 30, twee volle jaren lang. Dat hij daar verblijft. Kijk, en dan, daar, in die gevangenschap, daar begint hij met het schrijven van de laatste serie van zijn brieven. Beginnend bij Efeze, Colossense en Filimon. En waarschijnlijk een beetje aan het einde van die gevangenschap schrijft hij dan ook nog de Filippense brief. En nou ja, daarna komen nog de Thessalonicense brieven en de brief aan Titus. Dus dat doet hij vanuit Rome. En ook daar, in vers 30, in die periode van twee jaar, daar ontvangt hij dus pas ja, van God de volmacht om te schrijven over het geheimenis, hè, over de verborgenheid. Dus dat gebeurt daar pas. En daarover lees je in de Efezebrief bijvoorbeeld en in de Colossensebrief. Dus als Paulus in Handelingen 20, rond Handelingen 20, 21, de Romeinenbrief schrijft, vanuit Griekenland, ja, dan kan hij het daar nog niet hebben over de verborgenheid waar we nu deel van uitmaken. Hij kan daar nog niet schrijven over het lichaam van Christus. Integendeel, als je de Romeinenbrief bestudeert, kom je erachter dat hij echt nog schrijft tegen de achtergrond van de handelingentijd. En dat is de tijd waarin Christus' wederkomst op aarde verwacht werd. Dat ging toen gebeuren. Dat was de zekerheid die ze hadden, de hoop die de gelovigen hadden. En dat was de tijd waarin de Heere zijn verbond, zijn nieuwe verbond met zijn volk sloot, waarover je ook in de Romeinenbrief leest. We kunnen natuurlijk onze gedachten helemaal de loop laten gaan en ons hart de loop laten gaan met woorden als ik moet leven door de geest, Romeinen 8. Soms dan hoor je wel eens predikingen waarin dan gezegd wordt van ja, je moet het leven van Romeinen 7 achter de rug laten en je moet het leven van Romeinen 8 op je nemen. En ongetwijfeld allemaal goed bedoeld, maar Romeinen 8 gaat wel over het leven door de geest. En voor zover we het vanavond niet gaan zien, gaan we het volgende keer daarover hebben. Maar realiseer je wel dat dat het leven is in het licht van het verbond des geestes. Dus het leven door de geest heeft alles te maken met het leven onder het nieuwe verbond. En zolang daar sprake van is, is er nog geen sprake van het lichaam van Christus. Waar God niet eens een verbond mee gesloten heeft. Maar dat is een verbondenheid in één lichaam. Wat die hoop op de toekomst betreft. We zitten nu alweer vlak bij Romeinen, dus Romeinen 1, laten we daar even naartoe gaan. Romeinen 1 trouwens, daar hebben we vorig seizoen, ik geloof al 3 avonden aan besteed. Daar lees je ook in vers 2, vers 1 en wat er volgt. Dat de boodschap die Paulus toen bracht, dat die alles te maken heeft met de boodschap ingekaderd, ingebed in het Oude Testament. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, de zoon die geboren is uit het geslacht van David. Hij is afgezonden tot het evangelie van God. Zo schrijft hij en dan zegt hij erbij, dat evangelie heeft God tevoren beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Dus dat is ook een aanwijzing waaraan je kunt zien van ja, we hebben nog niet te maken met het lichaam van Christus, de verborgenheid, want daar spraken de profeten namelijk niet over. Maar we hebben eigenlijk nog te maken met de algemene boodschap van het evangelie, de basis, de fundamentele boodschap van het evangelie, namelijk het evangelie van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. In dat eerste hoofdstuk, daar wordt in vers 17 en 18 gesproken over de openbaring van de gerechtigheid van God. In de eerste plaats, in vers 17. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En in vers 18 staat, de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus hij heeft het daarover openbaring van gerechtigheid van God en toren van God. We hebben vorige keer gezien dat dat dingen zijn die op één moment gebeuren. Op één dag. Over die dag lees je in hoofdstuk 2. Daar staat namelijk, moet je even kijken in vers 5, dat Paulus schrijft, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Dus de dag van toren en openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Het laatste heeft met de gerechtigheid te maken. Dus dat wordt over die dag gesproken. Nou, ga je nog wat verder in de Romeinenbrief, kom je in Romeinen 8. En dan daarvan vers 18 en 19. Daar staat, want ik ben ervan overtuigd, bekende tekst hè, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Nou, van de zonen van God staat er eigenlijk. Daar wordt uitgezien hè, naar het moment van de openbaring van de zonen van God. En dat heeft betrekking op de komst van Christus, wanneer hij zal verschijnen en zijn heiligen met hem. Dat duidt ook weer op ja, de wederkomst. En Paulus schrijft in dat licht, hè, schrijft hij van ja, dat lijden van de tegenwoordige tijd, van de nu-tijd, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Ik begrijp wel, wij kunnen dat natuurlijk ook gewoon op onszelf van toepassing brengen. He, en ook wij kunnen zeggen van ja, jongens, laten we wel zijn, maar het lijden van de tegenwoordige tijd, daar hebben wij ook nog steeds mee te maken. En ook wij weten, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. He, dat is een geweldig vooruitzicht. Maar toen Paulus dat toen schreef, was dat iets wat hij in feite in zijn leven verwachtte. He, zoals hij in de Thessalonicense brief gewoon zegt van ja, wij levenden die achterblijven tot de komst van Christus. Dus de apostel Paulus die was ervan overtuigd dat het in zijn leven zou gebeuren. En dat is het verschil. Nou, als je nog iets verder kijkt in de Romeinenbrief, hoofdstuk 13. Daar schrijft hij in vers 12. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Nou, hè, dan, als je dit leest, dan krijg je dus ook al het idee van ja jongens, dat kan niet lang meer duren. Hè, de dag is nabijgekomen. En om dat nog een klein beetje meer in te vullen, moet even naar het allerlaatste hoofdstuk van Romeinen. Dan zegt hij daar. In het 20e vers, de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Kijk, en ook dat heeft iets te maken met dat wat er gaat gebeuren bij de wederkomst van Christus. De onderwerping van de Satan. Wij, nu levend, zeg maar even voor het gemak 2000 jaar later, wij hebben nog altijd te maken met de tegenwoordige eeuw waarin we leven, het tegenwoordige tijdperk. Wij hebben nog steeds te maken met het feit dat de baas van het tegenwoordige tijdperk, dat de Satan is. Dus in die zin is de Satan nog steeds niet verpletterd onder de voeten. Hem is nog niet macht ontnomen. Hij is nog niet onderworpen, hè? Want dat houdt dat in, hè? Verpletteren onder de voeten. Je vijanden werden tot een voetbank voor je voeten gemaakt als je heerser was. Dat was het hele idee. En dat is nu nog steeds niet zo. Maar toch schrijft Paulus daar dat God dat weldra spoedig zou doen. Dus dat zijn allemaal van die aanwijzingen in deze brief, waaruit je kunt opmaken ja, dat hij inderdaad leefde tegen de achtergrond van de handelingenperiode. En die achtergrond is, een van de kenmerken daarvan, dat Christus zou wederkomen op aarde. En dat die toekomende eeuw daarmee zou aanbreken en dat er een einde zou zijn aan de heerschappij van de Satan. Had Paulus het nou mis dan of zo? He, was hij een beetje aan het dwalen? Weet je wel? Toen hij zei van, ach, wij levenden die achterblijven tot de komst van Christus. Om al dit soort teksten maar even samen te vatten. Had hij het nou helemaal mis? Nee, hij had het niet mis. Hij leefde in overeenstemming met de hoop die God op dat moment gegeven had. Aan het begin van Handelingen lees je dat de Heer Jezus naar de hemel gaat. En dan staat er ook bij dat die engelen die er dan ook zijn, nadat de Heer gegaan is, dat ze zeggen, deze Jezus, die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkeren. En dan, ja, dan ontdek je van, nee, zo raar was het dus helemaal niet. Nu, in het licht van wat er nu inmiddels allemaal geopenbaard is, ja, kun je nu zeggen van, hé, maar nou snap ik waarom Paulus zegt spoedig. En weldra. Weet je, kijk, als je nu zegt, jongens, het duurt niet nog een keer 2000 jaar voordat de Heer terugkeert. Ja, dan denk ik dat je op zich wel aardig in de richting zit. Dat is ook wel een hele grote veiligheidsmarge natuurlijk. Hè? Maar je kunt in ieder geval nu niet meer zeggen van, ah, jongens, maar dat kan nog wel jaren duren, want er stond toen ook weldra in de Bijbel en toen was dat ook niet zo. Of Hebreeën, een korte tijd en hij die komt zal er zijn, weet je wel. Ach, ja, dat moet je allemaal maar overdrachtelijk zien en zo. Hè, dat is wel wat dan gezegd wordt. Nee, als je het plan van de Heer, als je dat leert zien en ook, ja, goed letten op waar zegt de Heer wat en waar openbaart hij wat, dan vallen al die dingen die vallen op hun plek. Dus toen werd de Heer Jezus Christus verwacht. En Paulus zegt er gewoon bij, het zal in ons leven zijn. He, wij levenden. Nou, Paulus leeft niet meer op aarde. De Heer Jezus is ook niet in zijn tijd teruggekeerd. He, dat is, we hebben het al eens vaker over gehad, dat is vooruitgeschoven in de geschiedenis. De periode van de verborgenheid, waar de profeten niks van wisten, is ertussen geschoven. En nu, ja, is de Heer bezig met de formering van het lichaam van Christus. Nou, de toekomst in de Romeinenbrief, ja, dat was toch een andere toekomstverwachting die Paulus in ieder geval had, dan de toekomstverwachting die hij daarna kreeg. Hè, wat je van Paulus niet had verwacht, maar Paulus zou op een gegeven moment, gaat hij schrijven in de Filippense brief, ja, als ik ontbonden zal worden, als ik zal sterven om met Christus te zijn. Dan heeft hij het ineens over zijn sterven. He, en helemaal in zijn late brief dan zegt hij, het moment van mijn heengaan, van mijn ontbinding is gekomen. En dan hoor je Paulus ook niet meer zeggen van, ja, tenzij de Heer nog voor die tijd terugkeert. Op een of andere manier was de toekomstverwachting veranderd. He? Nou, Romeinen, ja, heeft wat dat betreft een enigszins andere toekomstverwachting. Wat ik in het begin ook zei, belangrijk punt van de Romeinenbrief, dat is de rechtvaardiging door het geloof. Als je de 7 manieren waarop God in deze schepping met de mens omgaat, als je die op een rijtje zet, hè, dan heb je het over, ja, over de bedelingen, weet je wel, de opeenvolging van tijden. Dan ontdek je ook dat er op zeker moment wordt er aan Abraham nageslacht beloofd. En dat nageslacht dat blijkt gekomen te zijn in de Heer Jezus Christus. En tussen die periode, daar heb je de wet. Volgende keer zullen we zien dat als je over die wet leest in de Romeinenbrief, dat je dan wel even goed moet opletten van wat bedoelt Paulus eigenlijk. Want dan blijkt dat hij het over de wet heeft in de zin van de wet van Mozes. Het blijkt dat hij het over de wet heeft in de zin van het nieuwe verbond. Romeinen 8 vers 1 begint met de wet van de geest des levens. En dan blijkt dat hij het ook nog over de wet Gods heeft. Dat zijn 3 verschillende. En hij heeft het nog over de wet der zonde en des doods die in mijn lichaam is. Dan zit je al op 4 wetten waar Paulus over schrijft. Dus het is wel belangrijk, hè, om daar even op te letten. Als ik het nu heb over de rechtvaardiging door het geloof, in vergelijking met de vermeende rechtvaardiging door de wet, dan hebben we het over de wet van Mozes. Als u even meebladert naar de Galatenbrief, Galaten hoofdstuk 3. De Galatenbrief wordt wel eens een uitreksel genoemd van de Romeinenbrief. Maar u snapt wel dat dat natuurlijk niet kan. He, dat de Romeinenbrief is een uitgebreide versie van de Galatenbrief. Dat is het eigenlijk, want de Galatenbrief was eerder geschreven dan de Romeinenbrief. Paulus heeft het daarover de wet. Galaten 3, vers 19... Daar zegt hij, waartoe dient dan de wet? Nou, hij geeft er zelf antwoord op. Zij is eraan toegevoegd, omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. De middelaar is niet één partij, maar God is één. Om heel kort dat samen te vatten, heeft Paulus het hier over de periode van de belofte. En die belofte heeft betrekking op de openbaring van het nageslacht. Dat staat hier ook terecht met een hoofdletter N, Christus. En daartussenin bevindt zich de wet. Nou, chronologisch gezien klopt dat ook natuurlijk wel, hè? De belofte werd aan Abraham gedaan. Een tijd later leefde Mozes, toen werd de wet gegeven. En in Christus werd de wet vervuld, maar werd ook de belofte vervuld. Dat is wat je hier ook op een gegeven moment gaat lezen. Er staat, dus waartoe is de wet? Nou, die wet is er toegevoegd. Vers 21, is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn, maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden, uit, staat hier, het geloof van Jezus Christus. Dus niet door het geloof in Jezus Christus, maar er staat uit het geloof van Jezus Christus. We hebben in het vorig seizoen hebben we ook ontdekt in de Romeinenbrief dat de gelovige uit het Joodse volk wordt gerechtvaardigd uit het geloof en de gelovige uit de heidenen wordt gerechtvaardigd door het geloof. Daarom is het best wel kwalijk om hier zomaar met door te vertalen, terwijl er heel duidelijk uit staat. En Paulus heeft het hier ook over gelovigen uit het Joodse volk. Dus uit het geloof van Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, dus voordat het geloof, dat is dat geloof van Jezus Christus, voordat het geloof echter kwam, werden wij, moet je goed opletten wat Paulus zegt, wij, en daar bedoelt hij zichzelf mee, en degene die tot zijn volk behoorde, het Joodse volk. Dus voordat het geloof van Jezus Christus kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Leermeester, daar staat het woordje pedagoog. En als je dat heel letterlijk zou vertalen, pedagoog, dan betekent dat, of dan heeft dat betrekking op iemand die een kind leidt, met een korte ei. Dus die een kind ergens naartoe voert. Dat betekent pedagoog. Dus de wet is onze leermeester geweest. Daarmee zegt Paulus meteen van, ja, wacht even, wij waren kinderen en de wet heeft ons ergens naartoe geleid. En waar naartoe? Staat hierbij. Tot Christus. Opdat wij uit het geloof, zie je, uit, gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een pedagoog, onder een leermeester. Niet meer, oftewel, niet meer onder de wet. Want u bent allen zonen van God. Hier staat niet kinderen, hier staat zonen. Door het geloof van Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood of Griek is. Daarbij is het ook niet van belang dat men slaaf of vrije is. En het is niet van belang dat men man of vrouw is, want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. En je weet, een erfgenaam, een kind is geen erfgenaam, een zoon is erfgenaam. Dat staat ook in vers 7 van hoofdstuk 4. U bent geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenamen van God door Christus. Dus wat Paulus maar op wijst, dat is dat die wet, ja, die kon niet tot rechtvaardiging leiden. Die wet, die zorgde er juist voor dat, ja, dat mensen, of dat het volk van het Joodse volk, dat behouden en wel terecht zou komen bij het geloof van Christus. Zodat daaruit ze gerechtvaardigd zouden kunnen worden. Er staat hier bijvoorbeeld in Galaten 3, vers 11. Er staat dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus waar Paulus mee bezig was, gedurende de handelingentijd, de boodschap die hij mocht brengen, dat was een boodschap waarin hij zijn eigen volk met name erop wees van, wij kunnen het niet meer van de wet verwachten. Ja? Maar we moeten het van het geloof van Christus verwachten.
Wat
ja.
is dan het verschil tussen een kind van God en een zoon van
God? Nou, dat kan ik heel makkelijk uitleggen. Of tenminste, ik hoef het eigenlijk alleen maar voor te lezen. Als je, we hebben net gelezen dat Paulus zegt in vers 24, het gaat even om het verschil van wanneer is er nou sprake van een kind en wat is het verschil tussen een kind en een zoon van God. In hoofdstuk 3, daar schrijft Paulus in vers 24, zo is dan de wet onze kinderleider geweest, tot Christus, de leermeester, de pedagoog. En daar zit dat woordje kind dus al in. En dan staat er vervolgens, en dan moeten we even naar hoofdstuk 4 toe. Er staat in vers 1 en wat er volgt. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Nou, dan heb je al één puntje van informatie over wat is een kind. Kind, dat is een onmondige. En een onmondige betekent dat je niks te zeggen hebt. Dus je hebt ook niks te zeggen over de eventuele erfenis die er is. Dus zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar, zegt Paulus, hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat door de vader van tevoren bepaald is. En dan zegt hij, zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet vrij waren vrij te kopen, opdat wij, ja en dat is heel vervelend, maar nou staat hier, de aanneming tot kinderen zouden ontvangen, maar hier staat opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. Nou, zegt Paulus in vers 6, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart. Die roept Abba Vader, dus u bent geen slaaf meer, maar een zoon. En als je een zoon bent, ben je een erfgenaam van God door Christus. Dus in grote lijnen kun je zeggen, het verschil tussen een kind en een erfgenaam is, en een zoon is dat het kind geen erfgenaam is, maar gelijk is aan een slaaf. En dat een zoon een erfgenaam is. Dus dat is eigenlijk het meest in het oog lopende verschil. En dat volk, ja, dat wordt hier door Paulus gezien als een volk dat te vergelijken is met een kind. Een onmondig kind. En zoals het in het normale leven gaat, zegt Paulus, beslist een vader over zijn kind of wanneer die volwassen is. Dat is een door van tevoren vastgesteld tijdstip. Dus Vers 2, hij staat onder toezicht van voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Nou, klaar. Maar zo heeft onze hemelse Vader ook een tijdstip bepaald waarop hij zijn zoon zou uitzenden. Dat zegt vers 4. En die werd geboren uit de vrouw en onder de wet. En die zoon die heeft die wet vervuld. En die zoon die heeft door zijn geloof de rechtvaardiging tot stand gebracht. En dat hele volk, dat is in Christus in feite in staat om dat zoonschap te ontvangen. Ja, Paulus die schrijft hier natuurlijk als gelovigen. Vers 5 van hoofdstuk 4, daar zegt hij om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij, schrijft hij als gelovigen, het zoonschap zouden ontvangen. En hier is dus vertaald met de aanneming tot kinderen. Maar ja, je wordt niet als kind aangenomen, je wordt als kind geboren. Hè? Alleen dat kind dat groeit op. En op het tijdstip dat de vader zegt, nou kun jij de erfenis ontvangen. Vanaf dat moment is het een zoon geworden. Ook al ben je een meisje. Maar dan ben je een erfgenaam. Ja, is dat... Ja, dus eigenlijk is het meer een, ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg of zo, maar eigenlijk is het meer een soort juridische kwestie. Hè? En zegt Paulus van, ja, goed, als kind heb je niks te zeggen, je bent gelijk aan een slaaf. En door het geloof van Christus, als het dan om het geloof gaat, door het geloof van Christus wordt dat kind een zoon.
Is dat in de wet, als kind heb je niks te zeggen?
Ja, dat is de wet.
Ja. Als ik een kind heb en dat kind dat groeit op en is volwassen en dat blijft een kind, dan is dat een beetje vervelend.
Ja. Op zijn zachtst gezegd. Ja.
Maar als dat volwassen wordt, in die zin van dat je dus als een volwassen zit te dragen, dan is het een zon.
Ja.
Ja,
goed, het staat hier natuurlijk heel specifiek in het licht van Gods handelen met Israël. He, dus zolang Israël onder de wet was, werd het gezien door God als kind. En de gelovigen uit het volk, die gerechtvaardigd werden door het geloof van de Heer Jezus Christus, die werden vervolgens door God in het zoonschap gesteld. En daarmee klaar om zijn erfdeel te ontvangen. En zolang dat geloof er dus niet was, want het gaat uiteindelijk om de rechtvaardiging door het geloof, of uit het geloof, zolang dat geloof hen niet eigen gemaakt hadden, bleven ze eigenlijk nog als een kind. En dat is uiteindelijk de boodschap die Paulus in de Galatenbrief en wat uitgebreider in de Romeinenbrief juist wil brengen, dat er wel geloofd moet worden. Als je denkt dat je door het doen van werken van de wet rechtvaardiging ontvangt, heb je het mis, zegt hij, want er is nog nooit iemand door de wet gerechtvaardigd. Dus dan blijf je een kind. Oftewel een slaaf. In niets anders gelijk dan aan een slaaf.
Ja? Misschien als aanvulling.
Ja?
Kindschap, zoonschap en Efeze 4, vers 13. Dat we alles willen geraken tot eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man.
Ja.
Tot de baat van het bestuur van het complement van Christus.
Ja.
Dus dat je dan als gelovige een volwassen man bent.
Ja.
Het overgaat.
Ja.
En niet meer als een kind ben je weer gegooid.
Mm-hmm. Ja. Nee, precies. He, dus in die zin zijn er stappen in de ontwikkeling te zien. He, kind van kind naar zoon, zoonschap en de zoon. Totdat wij allen de maat van een volwassen man hebben ontvangen, he, zegt Paulus in Efeze 4. En dat is de volwassen man waarvan Christus het hoofd is en dat is het lichaam van Christus. Ja. Ja. Dus, een en ander samenvoegende. Ja. Ja, is het denk ik wel goed om op te merken, hè, dat als Paulus over deze dingen hier schrijft, dat hij het dus echt ook heeft over de verhouding van de mens uit het volk van God, tot de wet en het feit dat ze tot geloof moesten komen. En ja, de grote boodschap in Romeinen of in Galaten en Romeinen is toch vooral, mensen worden niet gerechtvaardigd door werken van de wet. Als je dat denkt, blijf je een kind. Maar worden gerechtvaardigd door het geloof van de Zoon. En dan ontvang je het zoonschap. Nou, en dat is ook het eerste waar de Efezebrief mee begint. Die zegt ook dat wij het zoonschap ontvangen hebben. Wij waren van tevoren ertoe bestemd het zoonschap te ontvangen. Dus ja, wij beginnen bij wijze van spreken al met een hele voorsprong. En dan mogen we in Christus opwassen tot een volkomen man. Nou, ook als Paulus dus schrijft over wet of genade, hè, dan is het ja, ook wel voor ons, of in onze tijd, ook wel vaak gebruikelijk om te zeggen van ja, de wet, dat was toen, voor Christus, de genade, dat is na Christus. En als Paulus schrijft over wet of genade, nou, dan gaat het ook over ons, want wij hebben ook alles te maken met genade. Nou, ook daarin moet je zeggen van ja, wacht even, als Paulus in de Romeinenbrief over dit soort dingen schrijft, doet hij dat met het oog op zijn eigen volk, het volk van Israël. En als Paulus in de Romeinenbrief zegt dat een mens niet door rechtvaardige werken, maar door genade behouden wordt, dan betekent dat dat mensen behouden worden door deel te krijgen door het geloof aan het nieuwe verbond. Dus genade in de Romeinenbrief heeft alles te maken met het nieuwe verbond. Wij hebben ook met genade te maken. En dat maakt dat de teksten die je dan leest je zo eigen worden. Hè, maar wij hebben ook met genade te maken. Alleen in ons geval schrijft Paulus over ja, de rijkdom van zijn genade. Of schrijft hij over de alles overtreffende grootte van Gods genade. Hè, en het heeft ja. Als het om de genade gaat waar wij mee te maken hebben, dan gaat het om een nog veel grotere, een wijdsere genade. Dat staat nog buiten, of dat overstijgt de genade die God in het kader van het nieuwe verbond ja, voor zijn eigen volk beschikt had. Ja, dus we kunnen inderdaad zeggen, wij leven in de tijd van genade. Maar dat deed Paulus ook al, toen hij de Romeinenbrief schreef. Toen leefde hij ook al in de tijd van genade. Alleen wij leven nu in de genade in het licht van dat lichaam van Christus. He, dus op zich is het best wel lastig, omdat je over dingen leest waarvoor min of meer dezelfde woorden gebruikt worden, maar die toch net even tegen een andere achtergrond staan. He, dus ja, dat is een beetje ingewikkeld. Maar de andere kant is ook van ja, het is ook goed om erop te letten, he, op de dingen die wat dat betreft verschillen. Zullen we even teruggaan naar Romeinen 7? Romeinen 7, daar we hebben dat gedeelte vers 1 tot en met vers 13 hebben we gelezen. Je kunt in vers 7... En in vers 13 kun je ook weer zo'n vraag tegenkomen waar Paulus zelf het antwoord op geeft in de zin van volstrekt niet. We hebben aan het einde van het vorige seizoen hebben we bij hoofdstuk 6 stilgestaan. En de hoofdstuk 6 begint in vers 1 met de vraag, wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? He, want Paulus had even daarvoor geschreven dat ja, hoe groot de zonde ook is, de genade is groter. He, dat is natuurlijk ook een, ja, op zich wel een hele mooie boodschap. Maar goed, dan had je dus ook van die mensen die zeiden van weet je wat, dan kunnen we net zo goed in de zonde blijven, want dan wordt de genade steeds groter. Dus Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Opdat de genade toeneemt. Ja, het lijkt een beetje een rare gedachte. Maar er zijn gelovigen die hebben die gedachte ook echt. En sterker nog, die voeren het ook gewoon uit. Want die denken toch, jongens, het is allemaal genade. Maar Paulus antwoordt die vraag zelf met volstrekt niet. Zo van, zo zit het niet. En dan even later zegt hij in vers 15, wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? En nogmaals, hier bedoelt Paulus dan, zullen wij zondigen omdat wij niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond zijn? Dat bedoelt hij hier nog. En dan antwoordt hij weer, volstrekt niet. De vragen die Paulus beantwoordt met de woorden volstrekt niet, dat zijn eigenlijk vragen die zijn een beetje over het randje. Dat zijn eigenlijk van die vragen van, ja, hoe haal je het in je hoofd? Maar goed, hij stelt ze gewoon. Want hij wist natuurlijk ook wel waar hij mee van doen had. En zo gaat het ook in hoofdstuk 7. Dan komen we ook nog een paar keer, zo'n vraag tegen. Dan zegt hij in vers 7, wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Ja, jongens, dan zeg je eigenlijk van, hoe haal je het in je hoofd? Om zoiets te durven zeggen. Later zegt Paulus toch ook over de wet, die is heilig, rechtvaardig en goed. Is de wet zonde? Volstrekt niet, zegt Paulus dan. En ook even later, in vers 13, is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Hij bedoelde daarmee de wet. En ook dan antwoordt hij met volstrekt niet. Dus die wet, ja, dat is een van God gegeven instrument. En daarom kan je dus nooit zeggen dat die wet niet goed zou zijn. De wet doet zonde kennen. De wet, zegt Paulus, heeft mij zelfs geleerd wat begeren is. Ik kende dat niet, zegt Paulus. Dat vind ik op zich al een heel wonder trouwens. Maar dat kende hij niet. Pas toen ik las in de wet van gij zult niet begeren, toen wist ik opeens van, hé, dat kan ook nog, dat behoort ook nog tot de mogelijkheden. Dus die wet die leert ook nieuwe zonden kennen, omdat de wet er simpelweg over spreekt. Je wordt op het idee gebracht. Maar desondanks is die wet een totaliteit, een geheel van, ja, hoe ziet een rechtvaardig leven eruit? En de wet is van God afkomstig. Nou, in vers 12 zegt hij ook, zo is dan de wet heilig. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Nou, is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Nee, volstrekt niet. Paulus gaat daar helemaal op in. Komen we volgende keer aan toe, vanaf vers 14. Dan heeft hij het daar over zijn strijd, die hij daarmee heeft. En dat is niet de strijd van hoe het was onder het oude verbond en hoe het nu is onder het nieuwe verbond, vanuit Paulus' optiek beschreven. Maar dat is vooral de strijd die hij heeft als gelovige, levend in een lichaam dat aan de zonde onderworpen is. En daar, ja, daar schrijft hij van. En ach, daar kunnen wij ook nog wel het een en ander van leren. Zullen we wel zien. Even naar het begin van Romeinen 7. Daar staat iets prachtigs. Vers 1 tot 6... Dat vormt eigenlijk een soort tussendeel waarin hij iets duidelijk maakt over de wet. En waaruit we ook kunnen opmaken van hij heeft het hier inderdaad over een soort huwelijksverbond. En hij heeft het hier ook over een nieuw huwelijksverbond. En de woorden huwelijksverbond staan er niet, Maar je komt er wel achter dat hij dat bedoelt. Hij zegt in vers 1, of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als ze de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal ze een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is ze vrij van de wet opdat ze geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat we vrucht zouden dragen voor God. En dan lees ik vers 6 nog even. Daar staat, maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen, niet in oudheid van letter. En dat is een conclusie. Dus het hele voorgaande van hoofdstuk 7, dat wordt samengevat in vers 6. Hij stelt de conclusie, jongens, wij zijn ontslagen van de wet. Let op, hè, wij. Paulus schreef dat als gelovige uit het Joodse volk die onder die wet had geleefd. Je kunt dit nooit en te nimmer op de gelovigen van nu van toepassing brengen. Dat wil zeggen, niet voor zover het van God afhangt, want God heeft de gelovigen van nu nooit onder een wet gesteld. Niet zoals de wet van Mozes in ieder geval. En dat in de kerk het uiteindelijk zover gekomen is, omdat men dacht, wij zijn in de plaats van Israël gekomen, dus God zal dan ook wel een verbond met ons hebben gesloten, en daarom moeten we elke zondagochtend dat verbond nog voorlezen, de 10 geboden. Dat doet niets af aan de werkelijkheid dat God de gelovigen van nu nooit onder een wet gesteld heeft. Daar hoeven we ook niet eens van bevrijd te worden, feitelijk. Maar goed, omdat de praktijk nou een keer is zoals die is, is dit voor heel veel mensen, met name met een christelijke achtergrond, ja, zijn dit woorden geworden die hen tot, ja, tot de vrijheid van het leven uit de geest gebracht hebben. Maar zo was het van God, door God niet bedoeld. Paulus schrijft als gelovige uit het volk, nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan we vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen, niet in oudheid van letter. Dus die wet noemt hij hier oudheid van letter. En dat nieuwe leven, niet meer vastgebonden, dat noemt hij de nieuwheid van geest. Nou, dat heeft dus te maken met het verbond van de letter aan de ene kant en het verbond des geestes aan de andere kant. Nou, hoe is hij daar nou van ontslagen? Dat kun je lezen in de eerste versen. In vers 2, we lazen net trouwens in Galaten 4 over een voorbeeld van een vader en zijn kind die hij tot zoon aanwijst op een zeker moment. Hier wordt een ander beeld door Paulus naar voren gebracht. Eigenlijk is het meer dan een beeld. En dat is het beeld van het huwelijk. Paulus zegt in vers 2, en ik heb het... Ja, dat vind ik tenminste zelf altijd mooi. Ik heb het ook even letterlijk vertaald. Moet u vers 2 maar even meelezen, maar als je het letterlijk vertaalt, dan staat er eigenlijk iets heel anders. Nou, staat het er een beetje anders. Er staat namelijk, ja, hier staat de gehuwde vrouw, hè. Nou, dat klinkt wel mooi. Maar er staat, want de onder de man zijnde vrouw. Iets anders. De onder de man zijnde vrouw is aan de levende man gebonden door de wet. Hier staat dus niet de man zolang hij leeft. Aan het eind van vers 1 staat dat er wel, namelijk. De mens heerst zolang hij leeft. Maar in vers 2 staat niet de man zolang hij leeft, maar staat de levende man. Dat is wel een verschil. Dus, want de onder de man zijnde vrouw is aan de levende man gebonden door de wet. Wanneer de man sterft, is zij buiten werking gesteld vanaf de wet van de man. Nou, dat is toch net even iets anders dan wat hier staat. Dus zij is, als de man sterft, buiten werking gesteld. Of, dat woord wordt ook wel vertaald met teniet gedaan. Hier staat dan ontslagen. Van Zanten. Ken je die nog? Je bent ontslagen. Ken je er nog of niet? Dat was zo'n reclame vroeger. Ik weet niet hoe ik erop kom. Maar hier staat in ieder geval teniet gedaan. Krachteloos gemaakt. Dus buiten werking stellen. Hè, dat is het, hè. Buiten werking gesteld. Paulus gebruikt hier het voorbeeld van een vrouw. En hij zegt, die vrouw, die is door de wet aan haar man gebonden. Aan haar levende man. Maar als die man sterft, dan is zij daar vrij van. Dan is namelijk die wet krachteloos geworden. Welke wet? Nou, die haar aan die man verbond. Maar ja, als een van de twee in dit geval, en dat is wel belangrijk, wordt het voorbeeld genomen dat de man sterft. Ja, dan komt er een einde aan dat verbond. Als die man gestorven is, kan er geen sprake meer zijn van een vrouw die onder die man was. In ordening, in huwelijksordening. He, dus Paulus die gebruikt gewoon maar even voorbeeldje. Maar hij kent wel aan zowel de vrouw als de man een hele specifieke rol toe. En hij heeft het over de vrouw, als hij zegt, zij wordt vrij. En dat gebeurt op het moment dat de man gestorven is. Nou, zegt Paulus, hè, en dan haalt hij nog wat uit de praktijk, haalt hij aan. Dan zegt hij daarom, als ze de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, dan is ze overspelig. Want ja, dan is er nog een huwelijksverbond. Maar als haar man gestorven is, ja, dan is dat huwelijksverbond voorbij. Zodat ze geen overspelige is als ze de vrouw van een andere man wordt. Hè, hoe vervelend het misschien ook is, maar aan het huwelijk komt in ieder geval een einde als een van de twee sterft. Hè, ja, dan is dat voorbij. En in dit geval wordt dan het voorbeeld van de man genomen die sterft. Waarom? Nou, dat gaat Paulus uitleggen. En dan blijkt dat hij het hier niet zomaar heeft over lessen in huwelijksverbonden en zo. He, daar gaat het hem eigenlijk helemaal niet om. Hij zegt dan vervolgens in vers 4, zo mijn broeders. Wacht even, hè. Zo begon hij ook. Want hij zegt in vers 1, broeders, weet u niet. En dan zegt hij erbij, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Dus hij heeft het hier niet over zomaar broeders. Hij heeft het hier over broeders die de wet kennen. Ja, dan kom je toch al gauw weer uit bij het Joodse volk. Gelovigen uit het Joodse volk. Dus hij zegt, mijn broeders, zo mijn broeders, vers 4, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet? Opdat u aan een ander zou toebehoren. Namelijk, staat erbij, aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dat is toch wonderlijk, hè? Nou ja, goed, dat is het werk van de Heilige Geest natuurlijk, maar ik vraag me soms wel eens af, hoe krijgt Paulus het voor elkaar om in zo'n zin zoveel te zeggen? En eigenlijk zo eenvoudig. He, dus hij zegt van ja, zoals die vrouw krachteloos geworden is, zo bent u door het lichaam van Christus, dat is namelijk het lichaam van Christus waarin hij stierf. He, je moet dus hier even niet denken aan het lichaam van Christus dat bestaat uit gelovigen. Nee, dit is het lichaam van Christus waarin hij stierf. Dat zullen we zo meteen nog op een andere plek lezen. Zo bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Dus je bent dood voor de wet. Om het eigendom te worden van een ander. En je ziet hier, ander staat met een hoofdletter. En dat is namelijk de opgestane, de opgewekte, uit de doden opgewekte. Oud en nieuw verbond. Het oude verbond is de letter. Daar zijn we vrij van, zegt Paulus. Dat concludeert hij ook uiteindelijk in vers 6. Hoe zijn we daar vrij van geworden? Wel door de dood van het lichaam van Christus. En vervolgens, dus er is een einde gekomen aan het huwelijk. En vervolgens zijn ze het eigendom geworden van degene die opgestaan is uit de dood. En daarmee is het nieuwe verbond vervolgens weer in werking getreden. En dat is het verbond des geestes. En 50 dagen nadat de Heer Jezus Christus uit de dood was opgewekt, heeft hij van zijn geest uitgestort voor de eerste keer op zijn volk. U weet inmiddels, voor de eerste van in totaal 7 keren in het boek Handelingen, dat hij van zijn geest uitstort op het volk. Wonderlijk. Dus toen begon het nieuwe verbond. En er kwam hier een eind aan, door de dood van de man. Dat is uiteindelijk het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Toen Christus stierf aan het kruishout op Golgotha, kwam er een eind voor Israël aan het verbond. Er staat hier in vers 4, zo mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood. Je moet even denken aan 2 Korinthe 5. Daar schrijft Paulus over de bediening van de verzoening. En dan zegt hij op een zeker moment, wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven, zegt hij dan. En wat staat hier? U bent door het lichaam van Christus gedood. En dat is wat hier aan de hand is. Gedood door het lichaam van Christus, namelijk door toen Christus stierf. Als u even met me meebladert naar Hebreeën 10, daar kom je die uitdrukking lichaam van Christus in dit verband ook tegen. Begin ik even bij vers 5 te lezen. Hebreeën 10 vers 5, daar staat, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, dan wordt Psalm 40 aangehaald, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Zie je? Daar heb je dat lichaam. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer, brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild, en ze hebben u niet behaagd. Hoewel ze overeenkomstig de wet worden gebracht. En daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En daarmee, schrijft Paulus, hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. Dat eerste, dat is de wet van Mozes. Het tweede, dat is het nieuwe verbond, de wet of het verbond des geestes. En dan zegt hij in vers 10, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd. Daar heb je ook het lichaam van Jezus Christus. Toen Christus stierf, stierf in feite het volk. Dat volk kwam namelijk vrij van de wet. Zij was vanaf dat moment dood van de wet, voor de wet, want ze hoefde er niet meer naar te luisteren in de zin van er was geen huwelijk meer. De relatie was voorbij. Door het lijden van Christus. En vervolgens, want de Heere die heft het eerste op om het tweede te doen gelden, vervolgens kregen ze deel als gelovigen aan het nieuwe verbond. En zo is de Heere verder gegaan met zijn volk. Dat is toch wel bijzonder. Je kunt in Deuteronomium 24, daar kun je lezen over wetten met betrekking tot het getrouwd zijn. En daar staat eigenlijk dat je op twee manieren, als er sprake is van een huwelijk, kun je op twee manieren, er kan op twee manieren een einde komen aan dat huwelijk. En de ene manier is, en zo staat het er echt, maar dat is ook om dus duidelijk te maken hoe de verhoudingen liggen. De ene manier is als de man iets onbehoorlijks vindt aan zijn vrouw, staat er dan. Ja, en dat onbehoorlijke, dat betekent heel wat hoor. Dat wil niet zeggen van dat haar oorbellen hem niet aanstonden of zo. Maar dat is overspel. Dus als die man iets onbehoorlijks vindt aan zijn vrouw, mag hij haar wegzenden met de echtscheidingsbrief. Deuteronomium 24. En de andere mogelijkheid dat er een einde aan het huwelijk komt, is als de man sterft. Dat zijn de beelden die we erbij hebben. Wat betreft dat eerste, er kwam, en dat heeft al met de zonde van Salomo te maken, er kwam uiteindelijk scheiding in het volk van 12 stammen in een huis van Israël, 10 stammen in een huis van Juda, 2 stammen. Van die 10 stammen is de Heere gescheiden door het volk de echtscheidingsbrief te geven, Jeremia 4. En hij bleef getrouwd met de rest, die 2 stammen. En daarvan is hij gescheiden toen Christus stierf aan het kruis op Golgotha. Dat is waar Paulus het hier over heeft. En in zijn opstanding, omdat Paulus hier aan broeders schrijft, ook werkelijk broeders die geloven, hebben zij vervolgens deel gekregen aan die ander, namelijk diegene die opgewekt is uit de dood. En toen startte het nieuwe verbond. Nou, in Romeinen 7, vers 6, daar omschrijft hij dat als de nieuwheid van geest. Nou, laten we nog... Oh, wacht even, hebt u nog Hebreeën? Nog net? Ja, als u nog even naar Hebreeën 8 gaat... Begrijpt dat? Als je de Hebreeënbrief leest, dan lees je de brief aan de Hebreeën. En Hebreeën zijn in de Bijbel nageslacht van Abraham. Abraham was de eerste Hebreër in de Bijbel. Dus als er over wij en zo gesproken wordt, dan weet je ook meteen dat je het een beetje in dat licht moet lezen. Nou, Hebreeën 8. Daar staat in het 6e vers. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij is de zoon van God, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt hij tegen hen, zie, de dagen komen... Jeremia 31 is dit, spreekt de Heere dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Zij bleven niet in mijn verbond, ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En in vers 13 staat dan nog, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Nou, in die tijd leefde Paulus. Zo zat het allemaal in elkaar. En het ging erom dat zijn volksgenoten meegingen vanuit dat oude verbond in het nieuwe verbond. En hoe kwam je daar terecht? Ja, door het geloof van Christus. Want dan werd je de rechtvaardiging uit het geloof namelijk toegerekend. Nou, dan gaan we nog heel eventjes, en dat is dan wel tot slot, terug naar 2 Korinthe 3. En dat is ook nog heel even naar aanleiding van wat we in Romeinen 7 lazen over die nieuwheid des geestes. In 2 Korinthe 3. Daar staat... begin dan even bij vers 4... Nee, bij vers 3 te lezen. Hij zegt, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Dus het eerste, stenen tafelen, heeft met het eerste verbond te maken. Het schrijven door de geest van de levende God op tafelen van vlees van de harten, dat heeft met het nieuwe verbond te maken. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dus steeds dat verschil tussen oud en nieuw verbond, letter en geest. En als Paulus dan ook schrijft, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter, dan bevind je je in feite helemaal op Joodse grond, Israëlische grond, het handelen van God met zijn volk en wat dat voor hen allemaal te betekenen had. Nou, we gaan volgende keer gaan we verder, zo de Heere wil en wij leven, met Romeinen 7, om ook te kijken van wat betekende dat nou in feite allemaal voor Paulus en ook voor wat betreft zijn strijd. En daar is ook voor ons persoonlijk in deze tijd ook wel het een en ander van te leren. Om te zien hoe Paulus zich verheugde in de dingen van God en tegelijkertijd ontdekte dat het in de praktijk wel heel wat anders ging van tijd tot tijd. Goed, stel voor dat we de Heer gaan danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken, Heere, dat we hier zo bij elkaar mochten zijn, dat we de gelegenheid hadden, de rust ook, Heere, om uw woord te openen. We willen u danken, Heere, voor alles wat u ons bekend maakt in uw woord. We danken ook, Heere, dat we dat ook steeds meer mogen leren begrijpen. Heer, en dan komen we er ook wel achter dat het heel veel te maken heeft met simpelweg lezen wat er staat, Heere, en het vooral ook zo laten staan. En Vader, dank u wel dat u daarin op liefdevolle wijze met ons omgaat, Heere, dat we simpelweg en heel eenvoudig mogen groeien in de dingen van u. Steeds meer mogen ontdekken, Heere, hoe geweldig en rijk uw woord is, hoe geweldig het in elkaar zit. Heere, hoe u het ook allemaal bedoeld heeft. En Heere, we willen u danken dat we ook in de Romeinenbrief al zicht krijgen op de genade. Maar Heere, wat zijn we u dankbaar dat die genade zelfs overweldigend groot blijkt te zijn. Heere, een onnaspeurlijke rijkdom. Heere, die ons ten deel gevallen is, nu in deze tijd. Heere, we mogen ontdekken dat we door genade behouden zijn. En dat we door genade ook die plek hebben ontvangen boven bij u in de hemel. En dat we gezegend zijn, Heere, met alle geestelijke zegen. En dat we onlosmakelijk verbonden zijn in één lichaam met uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En Heere, zo zijn wij met hem, verborgen in u. En eenmaal, Heere, dan zullen we met hem verschijnen in heerlijkheid. Vader, we danken voor dat geweldige uitzicht. En dank u wel, Heere, dat u dat ook aan ieder van ons duidelijk wil maken hoe dat zit. Heere, wat de rijkdom daarvan is en wat een voorrecht het ook is om daaruit te leven. En ook te mogen leven, Heere, inderdaad, vanuit die rijkdom van genade. Dank u wel, Heer, dat u met ieder van ons meegaat. Heer, ook als we straks weer uit elkaar gaan. Heer, u kent ons, u kent onze omstandigheid. Heer, maar we weten in ieder geval dat u bij ons bent en voor ons zorgt in alles. Daar loven en prijzen we u voor. En we doen dat uit genade. Amen. Amen.